U luistert naar het college over acht moderne denkers door Herman Philipse. CD 6. Jean-Paul Sartre en het existentialisme. Blok 1, inleiding.
Dames en heren, vanavond hoort u dus een college over Jean-Paul Sartre. En het doet me natuurlijk groot plezier dat u in zo'n grote getale gekomen bent. In tegenstelling tot het college van de vorige week over Hans Reichenbach. Voor een vakfilosoof is dat een merkwaardige ervaring, omdat het werk van Hans Reichenbach nog steeds bestudeerd wordt en ons inspireert, terwijl een filosoof als Jean-Paul Sartre, hoewel hij bij het grote publiek natuurlijk zeer bekend is, nauwelijks gedachten heeft ontwikkeld waarvan de hedendaagse filosoof zegt, daar hebben we nog wat aan. Ik heb dan ook naarstig gezocht naar een alternatief voor Sartre. Nu ben ik natuurlijk blij dat ik dat niet gedaan heb. En ik heb opgeslagen een aardig boek, wat u ook kunt aanschaffen. Een boekje wat een soort encyclopedie is over 120th century philosophers, uitgegeven bij Routledge in 1998. En daar heb ik eens gekeken welke Franse filosofen nou uitgekozen waren door de auteurs van dat boek als de belangrijkste Franse filosofen van de 20e eeuw. En het lijstje, dat zal ik even voorlezen. Althusser was een bekende marxist die zijn vrouw vermoordde, waardoor hij zeer bekend werd. Bachelard, een belangrijk wetenschapsfilosoof. Bergson, die kent u vast wel, zeer bewonderd door de dames in het Collège de France waar hij college gaf. Beweerde onzin over de relativiteitstheorie. Camus, een romancier meer dan een filosoof. Zijn filosofie van het absurde is denk ik niet het filosofisch overdenken waard, maar zijn carrière als romancier was des te belangrijker en ook als moralist. Derrida, denk ik, daar hoeven we niet over te praten. Duhem kent u niet. Duhem was een belangrijk wetenschapshistoricus. Ik denk een van de belangrijkste mensen in deze lijst. Foucault, de grote historische structuralist. Ik heb altijd moeite te begrijpen wat hij zegt. Gilson is een goede historicus. Frankrijk heeft veel goede historici voortgebracht van de middeleeuwen in dit geval. Christeva. Kent u Lacan, een onbegrijpelijke psychoanalyticus? Levinas, een Joods filosoof die de ander ontdekte. Overigens mijn leermeester in Parijs, een man die zeker respect verdient, maar ook niet de grootste filosoof van de 20e eeuw. Nou, dan hebben we nog wat Lyotard, Maritain, Merleau-Ponty, zeer respectabel. Piaget, meer een filosoof. Ricoeur, Sartre, de Saussure en Simone Weil. Nou, ik denk dat het met me eens zal zijn dat u als u uit deze lijst een filosoof moet kiezen om het land Frankrijk te vertegenwoordigen in deze serie. En Frankrijk is een groot filosofisch land, naast Duitsland, Engeland en tegenwoordig meer en meer de Verenigde Staten. Dan moet de keuze wel op Sartre vallen. Ik doe dat overigens met groot plezier, omdat Sartre natuurlijk een hele generatie heeft verleid, zoals ik ergens geschreven heb. En de generatie waarin ik studeerde in Nederland gebeurde natuurlijk alles 15 jaar later. Die was nog net zo gecharmeerd door Sartre als de naoorlogse generatie dat in Frankrijk was. Dus Sartre. Het moet mij wel van het hart dat als je die Franse filosofie overziet, dan valt op, ofschoon Frankrijk een van de grote landen in de wiskunde is, en er zijn een aantal interessante filosofen van de wiskunde, maar dan valt op dat er zo ongelooflijk weinig natuurwetenschappelijk geschoolde filosofen in Frankrijk zijn. Er zijn eigenlijk geen belangrijke logisch positivisten geweest in Frankrijk, behalve Louis Couturat, die stierf in de Eerste Wereldoorlog. Er zijn geen filosofen te vergelijken met Wittgenstein of Bertrand Russell. Merkwaardigerwijze heeft Frankrijk besloten om na de Tweede Wereldoorlog niet de Amerikaanse en Engelse filosofie te importeren. Ofschoon de hoogleraar Jules Villemin aan het Collège de France daar een heroïsche poging toe heeft gedaan. Maar het is nooit erg aangeslagen. Nu pas begint de analytische filosofie in Frankrijk aan te slaan. En er is dus een soort cultuurhistorisch raadsel waarom na de Tweede Wereldoorlog de Franse filosofie massief zich bekeerde tot het werk van Husserl, Heidegger, die nazi was geweest, en Hegel in plaats van de Amerikaanse en Anglo-Saxische filosofie te omhelzen. Sartre is een voorbeeld van deze ontwikkeling. Zijn eerste werk was een commentaar op Husserl. La transcendance de l'ego, schreef hij om te betogen dat het ik niet als het ware in het bewustzijn te ontdekken was, maar een object was wat geconstrueerd was door het bewustzijn. Een begin van zijn latere filosofie was dat al. Husserl was belangrijk. Sartre werd door Heidegger beïnvloed. Hij ging van 1931 tot 1933 in Duitsland studeren. Eerst in Berlijn en toen in Freiburg, waar die natuurlijk, waar Heidegger toen nog net rector was, denk ik, of net niet rector was. Dus hij heeft die atmosfeer meegemaakt, de atmosfeer van het opkomende nazisme. Maar dat alles heeft Sartre er niet van belet om zich geheel te werpen op de Duitse filosofie in plaats van de Angelsaksische filosofie of de natuurwetenschappelijk geïnspireerde filosofie. En als je afvraagt hoe dat komt, dan denk ik dat er een aantal factoren voor verantwoordelijk zijn in Frankrijk. En één is wel het zeer gecentraliseerde onderwijssysteem. U weet waarschijnlijk dat in Frankrijk de mensen die vooruit willen komen in een vak als wijsbegeerte, die moeten naar de École Normale Supérieure in Parijs aan de Rue d'Ulme en die moeten een gecentraliseerd Frans staatsexamen afleggen, een zogenaamd concours, de agrégation. En die agrégation die heeft zo'n paar duizend deelnemers, maar als je een goede baan wil krijgen, dan moet je nummer 1, 2 of 3 zijn en Sartre eindigde nummer 1.